In 2 Samuel 22 waren wij, alias Psalm 18, tot op het vers nauwkeurig. Niet helemaal tot op het woord nauwkeurig, maar het scheelt toch niet veel. 2 Samuel 22, een psalm van David, hier heet het Davids lof en danklied, dat hier in dit boek is opgenomen, zodat de inhoud ervan dus gewoon 2 keer in de Bijbel staat. Dat geeft het meteen extra gewicht ook, natuurlijk. En in ieder geval moet duidelijk zijn dat, hoewel het historisch Davids lof en danklied is, waarbij Davids belevenissen, Davids ervaringen, natuurlijk aan de orde komen. En bovendien, het is geschreven door David. Althans, oorspronkelijk, daar gaat het natuurlijk om. Het neemt niet weg dat het woorden zijn die op profetische wijze in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. En het zijn ook zijn ervaringen die hier beschreven worden. Dat is nou eenmaal zo in de psalmen. Dat is onbekend, maar ja, het is ook een wonder, per definitie. En als je dus de Bijbel zo nodig moet ontmythologiseren, dit is een theologische term, dan raak je deze betekenis van de psalmen dus inderdaad kwijt. Maar het is eigenlijk het belangrijkste aspect van de psalmen als zodanig. En dat dat zo is, wordt ons daarna bevestigd in Oostie 23, 2 Samuel 23, tamelijk naadloos. Als David meldt dat de woorden Gods op zijn lippen zijn geweest. Nou ja, daar hebben we het later over. Maar dat is de essentie van vers 1 tot 7 van 2 Samuel 23. David, die wij kennen als koning, maar die wij geacht worden minstens even nadrukkelijk te kennen als profeet. En ook zijn daden als koning hebben daarom een profetische betekenis. Dat vertellen we nu achteraf. Maar ja, dat hebben we onderweg natuurlijk al lang gemerkt dat dat zo is. Wij waren trouwens hier in 2 Samuel 22 zo'n beetje in de buurt van vers 36 of zo. Ja. Misschien wel 37, dat weet ik niet meer. Maar mijn schildende betrouwen, nou ja, dat was eerder, dat was vers 31. Hij is een schild, Gods weg is volmaakt, de reden des Heren, Gods weg, Gods woorden, zijn doorlouterd, zijn zuiver en daarmee volmaakt. Hij is schild voor allen die op hem betrouwen. En ik zal gezegd hebben, dat kennen wij als de beginregel van een van de vele coupletten van het zogenaamde Wilhelmus. Ja. Ja. Nou. Mijn schildende betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Ja. En hier heet het, mijn schild. Gij hebt mij gegeven het schild uw heils. Dat was vers 36. Want ja, dat hele idee van een geestelijke wapenrusting, dat vindt niet zijn oorsprong in Efeze 6, hoewel we het daar het beste uit kennen. En dat is omdat daar het hele idee uitgebreid gebracht wordt. Het is een ontwikkelde metafoor, om zo te zeggen. Hier is het korter, we vinden het vaker natuurlijk in de psalmen. Niet in de laatste plaats, ook in Jesaja trouwens. Maar goed, het schild, de helm, het zwaard en wat het maar was. Gij hebt mij gegeven het schild, uw heils. Eigenlijk, heil is Yeshua, dat is waar de naam Jezus vandaan komt. Als je in het Oude Testament het begrip heil leest, in de Statenvertaling, is de kans groot, niet overal, maar is de kans groot dat daar dit woord staat. En eigenlijk gewoon de naam Yeshua, Yeshua, ja. Het schild uws heils. Ik vind hem mede daarom mooi, omdat het woord schild, ik moet er altijd even diep in ademhalen, bezit, dit soort dingen, maar omdat het woord schild ook een heraldische betekenis heeft. Uit de heraldiek, dat weet u toch wel, ik mag aannemen dat u dat weet. Een schild, een wapenschild heet dat. Dat men zegt, men vertelt ons, dat staat, dat vertel ik u, als u nazoekt wat dat precies is, meer dan wat we weten, dan onvermijdelijk struikelt u over de commentaren die dan zeggen dat heraldiek is uitgevonden in de dagen van de kruistochten, dus 1000 jaar geleden ongeveer. Want toen ging iedereen ineens gepantserd ten strijde tegen de muzelmannen heette dat toch. In mijn schooltijd was dat nog, dus dan kan je nagaan hoe lang dat geleden is. Maar vooruit, de kruistochten. Om het zogenaamde heilige land te bevrijden daarvan. Nou goed, dat gingen ze doen, maar met helemaal ingepakt in blik, weet u wel, ridders in blik, enzovoorts. Het is de uitvinding van de blikopener, dus maar vertel dat er ook, maar het is gewoon onzin. Maar ze zeggen, dat hebben ze toen uitgevonden, want toen kon je ineens niet meer zien wie het was. Dan krijg je vragen als, hoort u bij ons of bent u een van onze vijanden? Ja, die vraag die is van nog verder terug. Die is van 1500 jaar voor Christus. Die is van Jozua, deze, toch? Jozua 1. Maar goed, laat maar zitten. Maar men zegt, toen heeft men uitgevonden dat men op het schild en nog zo wat, en op de staart van het paard of waar het maar was, een embleem aanbracht. Want men zegt erbij, men kon toch niet lezen, dus letters had geen zin. Wat een onzin is dat. Trap het maar de grond in allemaal. En dan zetten ze die tekens erop enzovoort. Dan moet ik u zeggen dat wij dan kennelijk ook niet kunnen lezen. Nou ja, ik had een broer, die kon ook niet lezen. Kon trouwens niet praten, dus, maar goed. Maar hij kon niet lezen, maar hij wist wel welk merk auto het was, hè. Logo's. Er zijn andere herkenningspunten. Grafisch. Nou ja, die gebruikte men dus. Dat kon je herkennen. En dan kreeg je dus al die emblemen op die schilden. En op de jurk van het paard. Want die paarden droegen jurken. Of hoe dat maar. Ik weet niet hoe dat heet. Hoe heet dat? Weet ik veel. Men zegt dat men het toen heeft uitgevonden. En het beschilderen van het schild. Een schilder is iemand die schilden maakt. En in hoge mate dus schildert. Want iemand die verft, heet een verver. In Oud-Nederlands. Nog niet zo heel lang geleden is dat, hoor. Er staat in al die documenten van de burgerlijke stand. Beroep. Iemand in Leiden. Beroep is al gauw verver. Verver heet het dan. Want een schilder, dat is een kunstschilder meteen. Het fijnere werk. Maar van het schilderen van die logo's op die schilden enzovoort. En men zegt de stand uit de kruistochten, want het was nodig voor de herkenning van. U kent het allemaal, u ziet het altijd in films, weet u wel. Dan komt er zo'n zwarte ruiter. Dat is een Engelsman van huis uit, maar dat mag je niet verder vertellen. Maar helemaal in het zwart. En zonder emblemen, dat weet u toch. Dat is, en als mee zit, komt er een helemaal in het wit, maar zonder emblemen. En dan wil je weten, wie is dat? Nou, daarvoor is de heraldiek. En dat bestaat in wezen tot vandaag. Werd zwaar gecontroleerd. Scholden ook rechten op die logo's. De heraut van wapenen ging daarover. De heraut van wapenen, wapenschilden. Dus zeker wel. Ik geloof officieel nog, voor zover het nog officieel is. Maar toen maar weer. Maar ik moet u zeggen, dat stamt niet uit. Uit de dagen van de kruistochten, dat weet iedereen. Want iedereen weet dat 1000 jaar daarvoor de Romeinen in de Betuwe kwamen, zal ik maar zeggen. Dat was nog iets eerder zelfs. Dat was nog voor Christus. En die voerden overal dat schild van die arend. Dat wordt nog gebruikt in Rome. Staat nog op de putdeksels in Rome. Daar hoort het ook ongeveer thuis, denk ik. Maar dat doet er nou niet toe. En met die afkorting die me nou niet te binnen wil schieten, die echt niet, die daar dan op staat, dan weet je, oh, dat is Imperium Romanum of zoiets, wat het maar was. Het Romeinse Rijk. Dit was zo'n schild erbij. Dus zeg maar nou niet dat het pas in de dagen van de kruistochten is uitgevonden. Nee, bovendien. Nou ja, dan geef ik me alweer op glad ijs. Bovendien. Zoals de man dan zei, iedereen weet, dat zegt Hans Aalsveld altijd. Dat weet iedereen, zegt hij dan. Hè? Dat is dan niet zo, maar dan hoeft hij het niet uit te leggen. Maar dat weet toch iedereen dat de rode klimmende leeuw het wapen is, het logo is, zal ik maar zeggen, van Troje. Dat was 1000 voor Christus. En daar vandaan is het hier in de Lage Landen terechtgekomen. Hier is er nooit leven geweest voor zover we weten. Hoe komen wij aan die dingen eigenlijk? In die wapenschilden van de graven van Holland. Nou ja, de Brede Roders. Dan hebben we het nog niet over Antwerpen en het Belgische voetbalteam. De Rode Leeuw enzovoort. Waar komt dat vandaan? Nou, omdat dat al 1000 voor Christus al bestond. Dan zeg je, maar dat kan niet, het is pas van 1000 na Christus. Dan zeg ik, nou, het was 1000 voor Christus ook al. Want David, tot vandaag is bekend, Magen, David. Magen, dat is het woord voor schild, dat is het woord dat hier staat. En het bestaat uit een zespuntige ster. Wij kennen het als de Jodenster. Ik weet niet hoe lang dat is, dat we het zo noemen. Maar daar ga ik ook maar liever niet op in. Maar het is een gekend embleem van het Jodendom. Hoe kan dat nou weer? Nou, omdat het embleem is van het Davidische koningshuis, de leeuw uit David, de leeuw uit Juda, uit Openbaring. Daar heb je hem dus ook, een leeuw. En dan vraagt hij, hoe komt die leeuw nou in Troje terecht? Dan zeg ik, nou, dat vertel ik u dan wel weer een andere keer. Maar het gaat me nou te ver buiten dit schriftgedeelte. Maar waar we het nu over hebben, is over heraldiek. Schilden dus, wapenschilden in de zin van emblemen. Van ver voor Christus. Bovendien, als je, ik weet niet hoe het nu is, maar als je, laten we zeggen, voorheen naar Israël ging, dan kom je langs al die souvenirs. Stens, weet u wel. En ik heb nog lang een pen gehad van, het zal een namaak zilver geweest zijn, een balpen. Met daarop de emblemen. Ja, een kunstig metalen ding. Ik heb het over de 70er jaren. Nee, van de vorige eeuw. Niet van die daarvoor. Zo oud is. Nee. Mijn vader bracht hem ooit mee. Maar een pen met daarop alle emblemen van de stammen van Israël. Van wanneer stamt dat dan? De stammen van Israël. Uit de dagen van de doortocht door de woestijn. En tot op heden bestaande kaarten, plattegronden, wat een raar woord is. Maar in Zuid-Afrika, we hadden het over moesten een platte grond hebben. Dan kregen we een platte aarde. Dat was interessant, was dat. Maar goed, platte grond van Kaapstad enzovoort. Nou goed, maar platte gronden, om zo te zeggen, van het legerkamp van Israël. Zulke kaarten bestaan. Je hebt kans dat er een in uw Bijbel zit, maar toen wel. En dan hoe die opstelling was van die stammen. En dat wordt dan aangegeven met de emblemen van die stammen. Zebulon is een zeilschip, dat weet u toch? Vanwege de zee. En Dan is een slang. Dat staat gewoon in Genesis 49. Hoe oud is heraldiek? Als je het mij vraagt, zo oud als de mens. Want Magen, het schild van David, We hebben het over het schild en we hebben het over David hier, toch? Het schild van David, ja, dat weet iedereen, dat is een zespuntige ster. Die twee driehoeken door elkaar. Maar waarom is het een zes? Waarom zijn het zes punten? Want het is dus de weergave van het getal zes, hè? Dat begrijp je toch, hè? Zonder een cijfer op te schrijven, maar door een meetkundige figuur. Maar het is een zes. Waarom? Omdat in werkelijkheid het niet eens het logo is van David. Nee, roept dan iemand, het was van Salomo, het is bekend van Salomo. Oké, het zegel, dan noemen ze het ineens het zegel van Salomo. Maar goed, doe maar. Jawel, maar het is gewoon het teken van Adam, hoor. Nee, een beetje studie. En dan weet je waar een zes voor staat. Voor de mens. Dat is heel je Bijbel door en zo. Tot in Openbaring, wat was het, 13, 14? De 6, 6, 6. Het getal van de mens. Van de mens. En van de zoon des mensen. Men leest het Johannes-evangelie. Tel eens hoe vaak daar een 6 voorkomt. Gewoon voor de aardigheid. Het is nooit weg om je Bijbel te lezen en te turven. Ja. Ik heb het jarenlang gedaan. Ik heb zelfs altijd een rekenmachientje naast mijn Bijbel liggen. Ja, ja. Ja. Nu al lang niet meer, maar toch, je leert er een boel van. Je durft. Hoeveel keer staat het er, enzovoort. Zes is het getal van de mens die op de zesde dag geschapen werd. Hij heet Adam. En hij zou de verbinding moeten brengen, want een zes brengt nou eenmaal de verbinding. De zes is die haak. Ongeveer in de vorm van onze letter S. Zo'n haak bedoel ik dan, hè. Nee, je schrijft hem niet zo, maar die zes. Maar toch, zelfs onze zes is een haak. Men heeft hem alleen gesloten, maar het is een haak. Hebben jullie dat nog? En ik geloof dat ze hem in het Arabisch precies op zijn kop schrijven, maar dan nog, dat weet ik niet zeker meer. Maar zoiets, het is een haak en het stelt voor een zes. En het brengt de verbinding, het koppelt de dingen aan elkaar. Vandaar dat de mens, Adam, de verbinding moet brengen tussen God en zijn schepping. En Adam is dat natuurlijk nooit gelukt. Maar de zoon van Adam, de zoon des mensen, wel. En als er dan al een teken zou bestaan, officieel, als kenmerk voor de Heer Jezus. Dan moet ik u misschien teleurstellen, maar dat is niet een kruis. Een kruis is een vier. Dat is de uitbeelding van de dood. Van de vergankelijkheid. Niet een vier. Niet een kruis. Integendeel. Als er al zo'n kenteken zou zijn, als ik moest kiezen, zo op met de Bijbel of zo voor me, dan kom ik toch bij die zes uit. Dat kan wel zijn dat de zogeheten antichrist daar gebruik van maakt. Maar dat vind ik al een goed argument eigenlijk. Als je voor de Christus wil doorgaan, dan claimt hij dat getal ook. Dus ja. En verder zullen we het er nou maar niet over hebben. Maar waar het me om gaat, is dat als hier staat, gij hebt mij gegeven het schild uw heils. Dan ben ik geneigd daarachter te lezen of daaronder te lezen. Het heet onderzoekt de schriften. Ik ben blij met de Nederlandse uitdrukking. Onderzoekt de schriften. Als er al wat ondersteekt, dan is het inderdaad dit. Het scheelt uw zeils. Dat wil zeggen, het logo van de zoon des mensen. En waarom niet het schild van uw Jezus? Ja, omdat men dat niet gelooft. Je moet als vertaler een keuze maken. Of men vindt het niet erg voor de hand liggen, dus het wordt schild uw zeils. Waarom ook niet schild uw zeils, schild der zaligheid. We kennen de term uit Jesaja, meen ik ook, en anders wel uit Efeze hoofdstuk 6. Hebben u dat? Maar niettemin blijft dat een optie. In een Bijbel met goede kanttekeningen krijg je dit soort commentaar in de kantlijn, hè? Zo van heil, ja, of Jezus. Want zo kan het ook gelezen worden. En ik doe dat nou even voor de aardigheid. Er steekt meer in dan alleen wat hoogdravende taal van een oud-testamentische figuur, wiens koninkrijk wij in de archeologie nog steeds niet bewezen hebben gekregen. Nou ja. Het is wel wat anders. Kortom, het gaat over de Christus, de Messias. En in gedachten zie ik dus dat die zespuntige ster verschijnen als teken van de Zoon des Mensen. Ik heb vroeger wel eens gezegd, als in Matthäus 25 staat dat aan de hemel zal verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, als dat bedoeld wordt een logo, dan moeten die zespuntige ster zijn en niet het kruis. Nee, sinds Constantijn de Grote denk ik dat het een kruis is. Maar toen maar. Dat ga ik ook maar niet uitleggen. Maar eerlijk gezegd, in Matthäus 25 denk ik dat het sowieso dan niet goed gelezen wordt. Ik denk dat het betekent dat het teken is dat hij verschijnt. Want lees hem maar verder, alleroog zal hem zien en wat het maar was, zonder verwijzing naar Zacharia 12 enzovoort. Het teken is dat hij zelf zichtbaar verschijnt. Hij is het teken, om zo te zeggen. Nou goed. Vers 37. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij en mijn enkelen, en voor en zou ik maar even lezen, namelijk mijn enkelen hebben niet gewankeld. Hij is blijven staan. Er was ruimte genoeg. In Hebreeën 12 wordt gesproken over dat er niet gewankeld zou worden en dat men niet slappe knieën zou hebben en zou blijven staan en rechte paden zou maken enzovoorts. Hebreeën 12 vers 12, 13. Dan vindt u dat. En over, hebben we het al over ruim gehad? Ik dacht het wel eigenlijk. Ja, hij voerde mij in de ruimte, staat er in vers 20. Toen heb ik bij het begrip ruimte stilgestaan. Want ruimte is één van de attributen, één van de kenmerken van het nieuwe verbond. Omdat nou eenmaal het oude verbond der wet gevangenschap, ballingschap, frustratie vind ik eigenlijk een mooier woord. Beperkingen oplegt. De plaats is ons hier te klein, zeiden de profetenzonen. Zullen we niet wat hout gaan kappen en dan een grotere ruimte bouwen enzovoort. Dat is het, hè. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt. Dat wil zeggen dat inderdaad dat nieuwe verbond is aangebroken en dat het werk daar naartoe en de weg daar naartoe inderdaad volbracht is enzovoorts. Zoals het met David natuurlijk ook gegaan is, van achter de schapen gehaald en gestaan tegenover een grote overmacht, zodanig dat wij abusieflijk zelfs denken dat David een klein mannetje was, van nauwelijks 1,50 meter, nou 1,60 meter dan vooruit. Toch, dat denken wij toch. Knaapje zag een reusje staan, zoals het lied zegt. Ken je dat niet? Het reusje was een heiden, nee? Nou ja, hij was van Frans. Frans. Hoe heette die man? Frans. Ik weet het niet meer, hoe die heette. De Lachende Kerk, hoe heette die man? Oh, hij heette niet Frans. Als het om Rooms-Katholiek gaat, denk ik altijd, hij heet Frans. Maar het is andersom natuurlijk. Maar goed, het was Fons. Jansen, ja, daar komt dat lied vandaan. Knaapje zag een reusje staan. En David wordt meteen, of David zag een reusje staan, maar wij kennen hem als knaapje zag een roosje staan. Maar je hebt associatie met een knaapje, met een klein mannetje, mede omdat hij van achter de schapen gehaald wordt. En hij was de jongste en hij staat tegenover een reus. En dan denken we, David, dat er niet veel voorstelt. Maar zo was het dan ook, vind ik natuurlijk. Maar hij had een loopbaan voor zich, waarbij hij kwam tot de vestiging uiteindelijk van één wereldrijk. We hebben daarbij stilgestaan. De Bijbel leert dat zo. Men leest de Bijbel gewoonlijk slecht. En vertrouwt bovendien de gegevens niet. Gaat ervan uit dat het wel zwaar overdreven zal zijn. Maar, maar niettemin. Zo was dat. En dat is een uitbeelding op voorhand. Is profetisch voor wat de zoon van David, zijnde de zoon des mensen, zou teweeg brengen. En wat feitelijk al teweeg gebracht is, fundamenteel natuurlijk. Omdat inmiddels officieel alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Specifiek ook zijn vijanden enzovoorts. De uitwerking daarvan zal in de toekomst blijken. Maar het is gebeurd. Ik vervolgde mijn vijanden en verdelgde hen en keerde niet weder totdat ik ze verdaan had. Dat is natuurlijk taalgebruik dat ontleend is aan de klassieke oorlogvoering. Je gaat de vijanden achterna, ook als ze op de vlucht gaan, om ze definitief te annihileren, te verdoen, heet dat. Je kan het ook nalaten, ze een eindje wegjagen en zeggen, nou oké, dat. Maar je kunt er ook van uitgaan dat ze dan misschien weer terugkomen, dus doe maar. En hier staat, nee, het is definitief. En in de historie bij David, ach, die vijanden kwamen weer terug. Misschien de eerste tientallen jaren niet, maar uiteindelijk wel. En het Israëlitische Rijk is dan ook ten onder gegaan. Het heeft niet al te lang bestaan. Hoewel een paar honderd jaar is toch altijd nog vrij lang voor een staat, hoor. Nee, het eigenaardige idee is dikwijls dat landen blijven bestaan. Maar dat is niet zo. En hoe lang Nederland nog bestaat? Nou, we zijn hard bezig om het op te heffen. Allang. Dingen die vroeger als landverraad zouden beschouwd worden, is gewoon mode in de politiek. Ja, ik zeg wat rare dingen, dat weet ik wel. Maar zo is het wel. We geven onze eigen Nederlandse autoriteit uit de handen. Notabene aan België. Nou, aan Brussel, sorry. Oké, Straatsburg. Dan zit je lekker, dan heb je de Belgen gehad en de Fransen en de Duitsers. Dat zijn de klassieke vijanden van Nederland in de afgelopen paar honderd jaar. Spanje heb ik nog even niet genoemd, maar doe maar. Hè? Daar zijn we hard mee bezig, want daar gaat een heleboel van ons geld naartoe. Dat heb ik vandaag of gisteren gelezen, dus doe maar weer. Maar zo gaat dat toch, het heft vanzelf op. En ik persoonlijk, ik denk dat het ongeveer zo is. Nederland, men wil het niet weten, maar Nederland als land, oké, als republiek vooralsnog, is ontstaan terwille van de strijd is geleverd terwille van de vrijheid van godsdienst en terwille van de waarheid. Of daar veel van terechtgekomen is, ja, dat hangt er vanaf op welke termijn je kijkt. Maar daaruit is Nederland ontstaan. Eerst de Republiek der Verenigde Nederlanden enzovoorts. En daarna ook alsnog het Koninkrijk der Nederlanden. Maar toen maar weer. En ik ben van mening dat als je die grondslagen loslaat, dan verlies je je bestaansrecht. En dat is Nederland dus aan het doen. In het algemeen gelooft men toch niet meer in de God, althans niet in de God van de Bijbel. Wel in God, maar men bedoelt er zichzelf mee. Of desnoods moeder aarde, de natuur. Wat, de natuur, die we eerst zelf gemaakt hebben. Want we hebben in Nederland geen natuur, dus dat moeten we eerst zelf maken. En dan moeten we het beschermen en dat is moeder aarde en dat zijn we aan ondergeschikt en aan dienstbaar gemaakt. Slaven van de grond. Enzovoorts. Het zijn rare dingen. Toch. Nou ja, als je een beetje van de geschiedenis kent. Van de mensen. En van Europa en van Nederland. Zijn het toch vreemde dingen. Dat kan nooit blijven bestaan. En in onze dagen zijn heel wat landen die op de kaart stonden. Zijn gewoon weer verdwenen. In de dagen van mijn ouders waren heel wat landen niet op de kaart en kwamen erop te staan. Alleen al in Europa. Nou ja. En dus het is ook weer ten onder gegaan. Maar in de toekomst komt alsnog de zoon van David, over wie dit gaat hier uiteraard, en die inderdaad zijn vijanden zal verdoen. Eis van mij en ik zal u vijanden geven, enzovoorts. Psalm 2, en dat gaat wel degelijk gebeuren, dat is definitief. Nou ja, daarna komt er nog één opstand. Ja, zoals te doen gebruikelijk, voor degenen die haar leer zijn. Maar dan heb je het ook wel gehad. En dat is waarop gezinspeeld wordt. Ik verteerde hen en doorstak ze dat zij niet weder opstonden. Maar zij vielen onder mijn voeten. Want alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En er is geen ding uitgezonden dat hem niet onderworpen zou zijn. Dat is Hebreeën 2. Maar het was geciteerd uit Psalm 8. Want gij omgordet mij met kracht ten strijde. Gij deed onder mij nederbukken die tegen mij opstonden. Gij gaf mij de nek mijner vijanden. Dals. Nou, je moet je voorstellen dat de vijand dan plat op de grond ligt. En dat de overwinnaar zijn voet zet op de nek van de verslagene. Hoe weten wij dat het zo werkt? Nou, dat kennen wij van de foto's. De foto's van al die reliefs en zo, van al die, dat beeldhouwwerk, zal ik maar zeggen. En die dingen, muurschilderingen enzovoorts, toch? Ja, zo ging dat. Gij gaf mij de nek mijner vijanden. En nog een keer, gij gaf mij de nek mijner haters. En ik vernielde hen. En nil, vernielde, nil, komt van nil, nul, van nihil, van annihilatie. Ik vernielde hen. Het is eigenlijk hetzelfde als ik vernietigde hen. Zij zagen uit, vers 42, dat wil zeggen, zij keken uit, dat u niet denkt dat ze bij de figuurzaagvereniging waren. Zij zagen uit, maar, ja, je weet het maar niet tegenwoordig, maar er was geen verlosser. Ik lees hem eerst door, want dan weet je waarnaar ze uitkeken. Zij zochten een verlosser, of er niemand was om te verlossen. Maar er was niemand. En nog een keer, zij zagen uit naar den Heere. Ik weet het, ik vul weer woorden in. In de tweede zin vul ik woorden in uit de eerste zin. Die worden namelijk niet herhaald. Een bekende ellipsis, zo heet dat. Dus het is, zij zagen uit, maar er was geen verlosser. Zij zagen naar de Heere, maar hij antwoordde hun niet. Die is merkwaardig. Ze rekenden erop, ze hoopten, ze verwachten dat de Heere hen zou verlossen, maar die deed het niet. Heb je dat? Waarom deed de Heer dat niet? Over wie hebben we trouwens hier dan dus? Want ja, de boeddhisten, die zien niet uit, die verwachten geen hulp van Jehovah, van de Heere. Dus gaat het over Israëlieten, maar meer specifiek, logischerwijze, over Juda, over Joden. Tien stammen hebben nooit uitgezien naar den Heere. Juist niet. En daarom werden ze het land uitgezet. De directe vijanden van de Heer Jezus waren zijn eigen vlees heet dat. Zijn eigen stam. De Joden. De religieuzen, zeker, die geacht werden Jehovah. Nou ja, je mag de naam dan niet uitspreken, maar die geacht werden de Heere te dienen. Maar hij antwoordde niet. Nou, nog zo'n voorbeeld. Wie antwoordde ook alweer niet? Baal. Maar dat was afgoderij, zeggen we dan. Maar dit kennelijk ook. Dit valt hoe dan ook in de categorie, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Want het hele punt is, en dit is een heel sterk punt, ook een heel simpel punt. Het gaat er niet om dat men gelooft in het bestaan van God. Het gaat er zelfs niet om dat men gelooft dat al die 1200 bladzijden, hoewel de Joden dat natuurlijk maar minder erkennen, ik ken alleen de Oud-Testamentische boeken, dat al die boeken van God, dat wil zeggen door Jehovah, dan wel door de geest Gods, dan wel de geest des Heren, zijn geïnspireerd enzovoort. Het gaat erom dat je gelooft wat erin staat. Gaat niet om dat je gelooft in de identiteit van de boodschapper. Gaat erom, dan wel de auteur, wat niet noodzakelijk hetzelfde is. Maar het gaat erom dat je gelooft in de boodschap. Het mogen dan zo zijn dat Christus kracht Gods is tot zaligheid. Wie zal het ontkennen? Onder ons bedoel ik. Maar het staat er niet. Er staat, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. De boodschap namelijk. Zie? En hoezeer wij ook uit God geboren zijn en uit de geest geboren zijn, wij zijn verwekt geworden door het woord van God, het zaad der wedergeboorte. Het gaat om het woord. En in God geloven, men heeft de term uitgekleed tot geloven dat er, dan heb je het woord er nodig, dat er ergens iets, dat ergens God bestaat, want we weten ook niet wat God is dan. We geloven wel dat hij bestaat, maar we weten niet waar en we weten niet wie of wat hij is. En dan word je toch geacht te geloven in God. Wat een onzin is dit. Toch? Zonder dat ik het zeg, want dat is toch dwaasheid, zulke dingen. Wij geloven in God. Welke God? Die God die zich kenbaar gemaakt heeft en we geloven in wat hij ons medegedeeld heeft. Dat maakt ons tot gelovigen. Geloof is geloof in wat God gesproken heeft, in het woord namelijk. En ik roep er altijd achteraan tot vervelens toe en dat staat gewoon in je Nederlands woordenboek. Dat is wat geloven is. Vertrouwen op het medegedeelde. Dat is wat het is en dat is in de Bijbel niet anders. Zie? Dus hoe dan ook, men kan wel tot God bidden. Van mijn pad tot de Heer Jezus. Maar als je dat woord van God niet hebt aanvaard, die je eigen gemaakt hebt, en je daaraan dus hebt onderworpen, want daar zit het probleem, in hoge mate, dan hoef je er niet op te rekenen dat je gehoor vindt. Ja, ik moet ook kunnen zeggen, moet je er niet op rekenen dat God het hoort. Nou, kan ik dat niet zeggen, want officieel meen ik dat God alles hoort en ziet. Maar gehoor vinden, dat is een iets sterkere uitdrukking dus. Hè? Dat is aandacht krijgen en gehoord worden en actie ondernemen en wat dat maar is allemaal. De mens zei, bid tot hij in ons bidt. Tot hij in ons weg, sorry. Hij bidt zich in ons. Doe maar. En er gebeurt toch niks? Dat maakt toch allemaal niks uit? Dat kun je nou wel denken. Je kunt jezelf wijs maken, maar dat maakt toch allemaal geen verschil? Als men ongelovig is, dan ben je voor God dood. Dus, en dan kun je wel zeggen, nou, het zal wel goed komen. De Heer of God zal wel ingrijpen. Echt niet. Hij doet gewoon wat hij in zijn woord heeft bepaald. En houdt zich aan de belofte die hij daarin gedaan heeft. En dat is het dan. Dus waarom hoort hij niet? Nou, men lezen Jeremia, daar hebben we nog eens wat te doen. Men lezen Jeremia, daar staat enige malen, ik weet niet uit mijn hoofd hoe vaak, daar staat het dat de Heer tot Jeremia, je weet de dagen van Jeremia, wat doe je daar? Oh, dan ben je in Jeruzalem, dat al één keer, wellicht al twee keer, door de Babyloniërs veroverd was in een paar jaar tijd. En het zou voor de derde keer veroverd worden. En deze keer zou de stad verwoest worden. Inclusief de tempel trouwens. En alles wat Joods was, zou uit het land verdwijnen. Dood of levend. En in die dagen leefde Jeremia. En toen hem gevraagd werd door het volk, dat ongelovig was, om tot de Heere God, tot Jehovah te bidden. Jeremia gaf zich toch uit voor profeet, of althans hij deed of hij profeet was, of ze herkenden in hem toch een profeet, maar ze wilden niet horen. Maar ze baden, ze vroegen hem, bid toch voor ons tot de Heere. En toen zei de Heer tegen Jeremia, denk erom dat je dat niet doet. Bid niet voor hen. Nou ja, bid niet voor hen ten goede. En loop mij niet aan. Ja, ik vind het een prachtige uitdrukking in het Nederlands. Val mij niet lastig, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat mocht helemaal niet voor het volk gebeden worden. Zie? Ik ben even aan het zoeken, want misschien heb ik wel, ik zal wel een notitie hebben ergens. Hopefully. In Jeremia. Wellicht. Maar ik heb hier geen notitie. Oké. En er zullen wel verwijsteksten onder staan, neem ik aan. Jeremia 7, vers 16. Er staan in ieder geval nog verwijzingen onder naar Jeremia 11, vers 14 en 14, vers 11. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschreeuw nog gebed voor hen op en loop mij niet aan. Je hoeft niet langs te komen. Even in de pracht, loop mij niet aan. Nou, het is eigenlijk, ren niet naar mij, haast je niet naar mij. Want lopen is de looppas, hè, dus rennen. Ja. Loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. En elders wordt ergens gezegd dat hij beter kan bidden voor de stad waarheen de Heer een gevankelijk heeft doen wegvoeren. Want in haar vrede zult gij vrede vinden. Waar het maar staat. Ik weet het zo gauw niet. Doet er ook niet. Het gaat mij maar om het beginsel. Zo van, dat je moet vooral niet denken dat gebed zo zonder meer verhoord zou worden. Of zo. En daarna hoef ik het eigenlijk helemaal niet meer te hebben, mag ik hopen, over het idee, ik kwam het laatst weer gestegen, het idee van, nou, als ik het zeg, dan klinkt het ongeveer zo. Het idee van dat je de Heer er ook helemaal niet bij nodig hebt. Je bidt gewoon en de kracht van je gebed. En je vertrouwen dat het verhoord gaat worden. Dat je wensen vervuld gaan worden. Dat is voldoende. Dan heb je ook niet geloof in, maar dan heet het geloof voor. Hetgeen trouwens in het Nederlands niet kan, maar dat is een uitdrukking geworden. Men heeft geloof voor dit en een geloof voor dat. Dat is niks anders dan Norman Vincent Peale. Het is jammer dat ik die naam noem. Maar het is om aan te geven dat dat oud is en de anderen bedacht. Het is het idee van de kracht van het positief denken. Je komt het in de sportwereld nogal tegen. Zo van, je kunt het, je kunt het. Je moet geloven in jezelf en dan kan je het. Waar een wil is, is een weg. En ze zeggen, jij kent het. Dat is helemaal niet waar.
Dat is maar goed ook.
Dan denkt hier iemand heel snel, die zegt, dat is maar goed ook. Ja, nee, zo is het ook. Ja, dat is niet waar. Ik weet wel dat het helpt om een beetje positief in het leven te staan. Natuurlijk wel. En voor heel wat zaken is wil nodig. En Ad soms ook, is er ook voor nodig. Hij <Hey, Wil? laughs> Maar toch waar. Maar ja, wil wel. Zeiden wij in militaire dienst, want wij zaten in dienst in het korps met Wil Luikinga. Ken je die? Wil Luikinga? Die speelde bij ons bariton saxofoon. Maar goed, toen hadden we die uitdrukking al. Wil wel. Maar toch maar. Maar een gebed in zichzelf. Natuurlijk kan je lezen in de Bijbel, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Maar dan nog betekent niet dat het gebed in zichzelf een kracht is. En bovendien rechtvaardigen noemen er eens een. Alleen gelovigen worden beschouwd als rechtvaardig. Worden rechtvaardig gerekend op grond van hun geloof. Ja, niet in het bestaan van God. Zoals bekend, dat doet de duivel ook. Maar die is niet rechtvaardig. Toch? Dus doe maar. Maar die vijanden, want dat is wat hier staat. Die vijanden, die zagen uit. De vijanden uit vers 41, vers 42, zagen uit. Maar er was geen verlosser. Zij zochten dus die verlosser. Het aardige is, eigenlijk staat er was niemand om te verlossen. En dan staat het werkwoord weer, yasha. Maar dat is feitelijk hetzelfde als het woord heil. Zelfstandig naamwoord in vers 36. Je kan dus ook zeggen, er was niemand die heil bracht. Maar je kan ook vertalen met, er was geen Jezus. Hebben jullie die nog? Het zijn dubbelzinnige termen. Die woordkeuze is niet voor niks. En daarna, en ze zagen uit naar den Heren. Dat is per slot ook een naam. Dus bij verlossen zou je ook kunnen denken, wie wordt er bedoeld? Joshua? Hosea? Die namen zijn dat, hè? Yasha. Maar ze zagen uit naar de Heren, maar hij antwoordde hun niet. Hij ging niet in op hun gebed. Toen vergruisde ik hen als stof der aarde. Je bent ogenblikkelijk terug in Genesis. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Gezegd tot de eerste Adam. Maar feitelijk is hier de laatste Adam aan het woord. Ik vergruisde hen, vermorzelde hen. Gij zult hen in stukken slaan. Gelijk een pottenbakkersvat of gelijk pottenbakkersvat of wat er maar staat in Psalm 2. Waar het gaat, daar weet iedereen, over de zoon van David. Over Christus namelijk, Davidische psalm. Waarbij de Heer zegt, ik heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid enzovoorts. Toch? Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult hen in stukken slaan. Gelijk pottenbakkersvaten, of in het enkelvoud, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Maar dat is wat gebeuren zal. En in gedachten ben ik trouwens even in Daniel 2, waar de steen zonder handen afgehouden, het hele beeld van al die wereldrijken vermaalde, staat er. Vergruisde, vermaalde. Het was toch een molensteen, denk ik. Toch? In Daniel 2. Uit die droom van Nebukadnezar. Het beeld. En de steen zonder handen afgehouden. Ja. Waarbij dan stond, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Zodat impliciet die rots, die steen, niet alleen Christus is, maar heel Israël, uiteindelijk. En dat ik dat er nu bij zeg, is omdat ik daarmee het volgende vers ook inleid. Hier. Maar ik ben nog bij vers 43. Ik stampte ze, ik breide hen uit als slijk der straat. Je kan het je voorstellen, Je stampt het kapot en je gooit het zo met je... Weet je wel, je wrijft het een beetje uit. Dat is het dan, hè. Zoals wij vroeger een sigarettenpeuk op straat, weet je wel. Toen het nog mocht. Toen het nog niet verboden was, bedoel ik. Nou, maar toch maar. Zoiets. Stamp het kapot en... En toen ik nog jonger was, waren het knikkers. Kent u die? Van die kalkachtige knikkers. Dat je daar abusievelijk op ging staan. Dan was zo'n ding helemaal plat. En dan, nou ja, zoiets. Als slijk der straten. Zo gaat het. Ook hebt gij mij uitgeholpen van de twisten mijns volks. Gij hebt mij bewaard. Dat wil zeggen, hij lag overhoop. Met zijn volk, mijn volk, Ami. Gij hebt mij uitgeholpen van de twisten van en met mijn volk. Want David heeft overhoop gelegen met zijn eigen volk. Het zij, ja met Juda ook, maar zeker ook met de 10 stammen, met Israël. We hebben het in voorgaande hoofdstukken meerdere keren gelezen. We zijn steeds tegengekomen. Maar gij hebt mij uitgeholpen van de twisten mijns volks. Gij hebt mij bewaard... Tot een hoofd der heidenen. Gij hebt mij bewaard tot hoofd der heidenen. Nou, bij mij weten. Een, dat bestaat niet, dus daar hoef ik geen aandacht aan te geven. Het onbepaald lidwoord. En wat betreft tot. Ja, dat staat er ook niet eigenlijk. Er staat gewoon, gij hebt mij bewaard, hoofd der heidenen. Dat kan je dus ook lezen als, gij hebt mij bewaard als hoofd der heidenen. En hoofd der heidenen... letterlijk de uitdrukking vinden we alleen nog... dit is voor de statistiek, in Psalm 18... Vers 44, uiteraard, Psalm 18, hetzelfde schriftverdeelte, maar dan onder de psalmen. Natuurlijk, daar staat het ook. Maar we kennen hem ook nog uit Jeremia 31. En Jeremia 31 is altijd interessant. Want Jeremia 31 is dat hoofdstuk over, zie ik zal met Israël. Ik zal met... het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Een beroemde vers, dat is 31, vers 31. Een beroemde vers waarin de term nieuw verbond wordt geïntroduceerd. En later wordt uitgewerkt natuurlijk in Hebreeën 8. Maar in Jeremia lezen wij eerder, in bijvoorbeeld vers 7, nee niet bijvoorbeeld, we lezen in vers 7 van Jeremia 31. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Dit is de enige andere keer, bij mijn weten uiteraard, dat deze uitdrukking gebruikt wordt in het Hebreeuws, ook in de Statenvertaling trouwens. Juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lofzingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. En het heet, roept luide over Jacob en juicht vanwege het hoofd der heidenen. En ik denk dat u voldoende ervaring hebt inmiddels met parallelismen om te begrijpen dat het hoofd der heidenen genaamd wordt Jacob. Roep luiden over Jacob. Juicht, dat is hetzelfde als roep luiden. Vanwege of over het hoofd der heidenen. Waarbij dus de term hoofd der heidenen gebruikt wordt voor Israël. Nou ja, Israël, Jacob. Voor alle duidelijkheid. We hebben het niet maar over een geestelijk begrip Israël. We hebben het echt over het natuurlijke Israël. Nou ja, ongetwijfeld gelovig, want anders wordt het niet hoofd der heidenen. En u begrijpt hopelijk dat de term, hoofd der heidenen dezelfde betekenis heeft als in vers 9. De uitdrukking, mijn eerstgeborene. Een paar versen verder. En in die tussentijd lees je over terugverzameling van Israël. En dan vers 9. Zij zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg. Waarin zij zich niet zullen stoten. Waar ze een ruimte hebben voor hun voeten. Hun enkelen niet zullen wankelen. Dat staat er niet, maar ik citeer het even uit 2 Samuel 22 waar we vandaan komen. Want ik ben Israël tot een vader. U weet toch dat de Heer, wat de Heer liet zeggen via Nathan de profeet aan David. David zou zaad hebben, een zoon hebben. En de Heer zei daarover, en ik zal hem tot vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. Toegepast op Salomo. Maar uiteindelijk van toepassing op de Heer Jezus Christus uiteraard. Hier worden diezelfde termen gebruikt en worden ze toegepast op het overblijfsel van Israël. Overblijfsel van, dat schrijf ik dan tussen haakjes. Want dat is logisch, hè? Wat er niet van overgebleven is, dat hoort er niet bij uiteraard. Hè? Het overblijfsel van Israël, precies zoals het stond in met name vers 7. Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En dan koppel ik hem even terug. Want iemand is zo aardig geweest. Ik heb er niet om gevraagd. Maar iemand is zo aardig geweest. Om boven dit hoofdstuk te zetten. Het nieuwe verbond. Nou, dat nieuwe verbond wordt pas als zodanig geïntroduceerd in vers 31. Maar iemand heeft begrepen dat het hele hoofdstuk erover gaat. En het nieuwe verbond begint inderdaad niet bij Juda. Als we het hebben over stammen of volken. Het begint bij de eer, die is uit Juda. Maar het begint niet bij Juda, dat wil zeggen de stam van Juda. Het begint bij Efraïm. En nou sta ik dat te vertellen bij vers 9... Maar ja, dat is eigenlijk wel wat laat. Want ik had natuurlijk al moeten noemen vers 5. Te beginnen bij vers 4. Ik zal u weder opbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op... Ja, niet de bergen van Juda. De bergen van Samaria. Dat noemen ze nu de Westbank. Toch? Samaria. Zogenaamde bezette gebieden. Dat is Samaria. Vandaag. Ze hebben mij verteld dat de Joden daar het ook inderdaad zo noemen. De term Westbank is verder voor internationaal gebruik. Omdat de Palestijnen het zo noemen. Bezette gebieden, de Westbank, de Westoever van de Jordaan. Maar het gebied is gewoon het oude Samaria. Maar toen maar. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk, Israël. Waarbij de stam van Efraïm dominant was. Het was de stad van Efraïm, in het gebied van Efraïm. En Efraïm is officieel sinds Genesis 48 is Efraïm de drager van het eerstgeboorterecht binnen Israël. Niet Juda. Dat heb je toch? Ja. En wat staat hier? Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. De stam van Efraïm is dominant. En dus heet het ook inderdaad, vers 8, vers 5. Gij zult wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en vrucht genieten. Want er zal een dag zijn, de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen. Maak u op en laat ons opgaan naar Sion. Hetgeen ze niet meer geroepen hebben sinds de splitsing van het Rijk. na Salomo. Want toen liet Salomo meteen, of na Salomo, dat was toen liet Jerobeam, die de eerste koning was van het tienstammenrijk, liet meteen heiligdommen bouwen in Dan en in Bethel. Met als overlegging, want dat staat erbij. Want anders willen we een onderdanen allemaal naar Jeruzalem, omdat daar de tempel des Heren staat. Dus verzinnen wij een andere religie ook meteen. Ja. Nou ja. Dat is wat gebeurd is. Maar, en sinds die dag hebben ze niet meer naar Sion, naar Jeruzalem gevraagd. En degenen die het wel deden, zijn hals over kop vertrokken. Hebben zich gemeld onder Juda, zodat je onder de Joden afstammelingen vindt van alle 12 stammen van Israël. Maar andersom vind je het ook. Maar dat heb ik u al eerder verteld. Het is een soort kunstmatig onderscheid, maar dat was ook de bedoeling. Een kunstmatig. Als het ene deel van het volk niet wil, dan heeft God het andere deel achter de hand. En vice versa. Maar hier ligt de nadruk niet op Juda en dus ook niet op de openbaring van het koninkrijk van Christus meteen, maar slechts op het nieuwe verbond. En dat begint bij Efraïm. En het wordt volgehouden inderdaad tot in vers 31, want daar heet het inderdaad, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda. Dan wordt toch ook het tienstammenrijk onder aanvoering van Efraïm het eerste genoemd, enzovoorts. Maar waar het me om gaat is dat hoofd der heidenen, dat is dus Israël, waarvan Efraïm de meest dominante is en de drager is van de titel. En hij wordt genoemd in vers 9 eerstgeborene, maar als u mij vraagt, hij heet hoofd der heidenen in vers 7. En het woord is Rosh voor hoofd. Resh, Rosh, hoofd. Het normale woord voor hoofd. En het woord voor heiden is Goy. We zijn er die beweren dat het dan alleen over heidense volkeren gaat. Maar prima. Dan staat Israël aan het hoofd van de heidenen. Want daartoe is Israël ooit uitverkoren. Alleen het is in de loop der geschiedenis officieel nooit gerealiseerd. Nou ja, bij vlagen in de dagen van David en Salomo, maar toen hield het ook wel ongeveer weer op. Heb je dat nog? Nou ja. Maar dat ik er uitgebreid op inga, is in de eerste plaats omdat wij de term hoofd der heidenen weten te interpreteren. Het is een synoniem dus voor eerstgeboorterecht onder de volkeren. Iets wat trouwens aan Israël al werd toegeschreven in Exodus 4, als ik me niet vergis. Laat mijn volk gaan, let my people go. Laat mijn volk gaan, want Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon, mijn erfgenaam, trekken. Zie? Daar is Israël de drager al van dat eerstgeboorterecht, feitelijk. Want daartoe is het uitverkoren. Als uitverkoren volk om de Heer te dienen. Daarnaast kennen wij overigens, omdat we het er nou toch over hebben, de uitspraak in Exodus 17. Dat meen ik dat het daar stond. Nou, ik zie het zo gauw niet staan, maar misschien ben ik aan buis. Ik dacht dat daar stond dat Amalek de eerste was onder de volkeren. Maar ik zie het hier niet staan. Maar wat ik hier wel zie staan natuurlijk, is dat van Amalek gezegd wordt. Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, vers 14, en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En daarna vers 16, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. En dat is zo omdat Amalek als kleinzoon, meen ik, van Esau, de natuurlijke eerstgeborene is, boven Jacob. En de strijd die tussen Ezel en Amalek is dus de broederstrijd om het eerstgeboorterecht uiteraard. En daarna heb ik even omgeslagen naar nummer 24. En die zocht ik eigenlijk. Want daar staat in vers 20. Nou, er staat in vers 19. Er zal één uit Jacob. Er zal uit Jacob heersen. En hij zal de overigen uit de steden ombrengen. En toen hij, Biliam, u weet wel, de man van de ezel. Toen hij de Amalekieten zag, Amalek, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen. Is dat niet Rosh? Welk woord er wel staat, waarschijnlijk Reshit uit mijn hoofd. En u hoort meteen dat dat een verwant woord is. Een eerste. Hij is de eersteling in de betekenis van eerste vrucht van de oost. Want het heeft dezelfde betekenis. Hij is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderve. Hij wordt namelijk vervangen door Israël. Dan gaat het hier ook om, in nummer 3, in de dagen van de omstandigheden van Biliam. En vandaar dat er een strijd is van geslacht tot geslacht. Nou, als ik hier toch ben, kan ik net zo goed Deuteronomium 25 ook wel ernaast leggen. Vanaf vers 17, laatste woorden van Mozes, ongeveer. Gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart, in de achterhoede. Al de zwakken achter u als gij moede waart en mat waart en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden als u de Heer uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom. In het land dat u de Heer uw God ten erve geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet. Dat wil zeggen, dat gaat in de toekomst alsnog gebeuren. Het is nog steeds een strijd tussen Esau en Jacob. Jacob en Esau. Israël en Amalek. Efraim en Amalek, hoe je het maar zegt, via de verschillende generaties. Bovendien, via Amalek kom je bij Agag. Hetgeen de naam of de titel was van het koningshuis, dus van de koningen der Amalekieten, Agag. En Agag, de laatste Agagiet die ik in de Bijbel tegenkom, is Haman, die via Mordechai, de Jood, gehangen wordt, weet u nog? Nou ja, op één paal gespietst. Het is een onsmakelijke methode. Maar ja, ik kan me ook geen smakelijke methode herinneren trouwens, ever. Maar toen maar weer. Maar het is een lijn doorheen heel de Bijbel en de geschiedenis van Esther en Mordechai en Haman enzovoort. Is natuurlijk ook profetisch, hè? Maar toen maar. Ook hebt gij mij uitgeholpen van de twisten mijns volks. Gij hebt mij bewaard. Hoofd der heidenen. Also tot hoofd der heidenen. Maar ja, zoals gezegd, als het over Israël gaat, dat is van oudsher officieel hoofd der heidenen. Maar in de praktijk wordt dat pas gerealiseerd door de Messias, uiteraard. Maar er staat ook meteen achter het volk dat ik niet kende. Mijn kennis van het Hebreeuws is niet zo geweldig, want ik zou eigenlijk wel willen weten of je zoiets niet kan vertalen als het volk dat mij niet kende. Dat ik niet kende, dat mij niet kende. Ken ik of kent het volk? Ik kan het er niet aan zien. Het is de eerste persoon enkel of wel de derde persoon enkel, dat weet ik niet. Maar goed, ik maak mij niet zoveel uit hoor. Het volk dat ik niet kende, maar dat mij ook niet kende, heeft mij gediend. Precies. Maar let op dat er eerst staat uitgeholpen van de twisten mijns volks. Dat is Ami, mijn volk. En dan maar het volk dat ik niet kende, dat is dan toch Lo-Ami. Heeft mij gediend. Wat ik voorzichtig enigszins aarzelend naar voren breng, is dat dit gaat over het aanbreken van onze bedeling. Want de Heer is uitgeholpen van de twisten van zijn volk. Dat was het Joodse volk, dat met hem overhoop lag. Maar hoe moest het dan verder? Nou, toen was er altijd nog Lo-Ami tot op dat moment. En dat heeft hem alsnog gediend. Dat is dus inderdaad Efraïm. Ik heb het dus over de verwisseling van de 210 stammen, onnauwkeurig gezegd. Dat wil zeggen over de verwisseling van Juda, het Joodse volk, en de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Dat weet u toch allemaal langzamerhand, mag ik hopen. Het verhaal gaat verder via Efraïm, in onze dagen. Via de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Want dat is Efraïm. Dan wel, dat zijn die 10 stammen van Israël, althans de afstammelingen ervan. Het was Lo-Ami en werd Ami. En dat is precies wat Paulus in Romeinen 9 aanhaalt. Uit Hosea. Namelijk dat God zijn volk niet verstoten heeft, dat God zijn werk doet via Israël, alleen in onze dagen niet via Juda, dat Ami was maar Lo-Ami geworden is, maar hij doet het via de 10 stammen van Israël, die Lo-Ami waren, maar inmiddels Ami geworden zijn. Voor zolang als dat nog duurt, maar daar hebben we het nou niet over. En dan, vreemden hebben zich mij geveinsdelijk onderworpen. Dit vraagt om onderzoek. En het onderzoek wijst uit dat dat geveinsdelijk een wat erg ruime vertaling is van een Hebreeuws woord. Namelijk van kagash. Kagash. Het wordt vertaald met falen, liegen, ontkennen. Maar ik moet u zeggen, dat dekt het begrip geveinsdelijk wellicht. Maar dan hou je het woord onderworpen over en dat kom je in het Hebreeuws dan niet meer tegen. Dus dan wordt het moeilijk. Maar ik zal het u vertellen. Het idee is eenvoudig dat degenen die zich onderworpen, die zich onderwerpen aan David, maar feitelijk aan Christus, die doen dat door ontrouw te worden aan hun eigen, ontrouw te worden aan zichzelf, dan wel aan hun eigen traditie, hun eigen afkomst, hun eigen cultuur en wat het maar is. Dus de vertaling met vreemden hebben zich aan mij onderworpen zou correct zijn. Alleen, er ligt wel wat nadruk via dat ene woord, wat dan vertaald is met onderwerpen, ligt wel wat nadruk op het idee dat ze daarmee iets anders hebben opgegeven. En de vertalers hebben dat kennelijk geweten, dat is de aardigheid van studie. Je komt eerst achter dat de vertaling toch eigenlijk fout is. En daarna, als je het begrepen hebt, dan denk je, nou, ze hebben het toch knap gedaan eigenlijk. Alleen hun onderwerping aan de Heer is in zichzelf niet geveinselijk of ontrouw. Want dat moet het dan zijn. Het is ontrouw aan zichzelf. En in plaats van vast te houden aan hun eigen traditie, hebben zij zich onderworpen aan de Heer. En dan nog wat. Want we waren net in vers 44, het voorgaande vers. Het volk dat mij niet kende, heeft mij gediend. Zij waren dus vreemden. En ze hebben hun eigen tradities opgegeven en zich aan mij onderworpen. Dit in tegenstelling tot mijn volk, dat met mij twistte, uit vers 44, dat waren de Joden. En de Joden, dat weet u toch ook, die hielden vast aan hun eigen traditie, wilden hun eigen traditie niet opgeven. Je kunt het een paar keer lezen als ze zeggen van de Paulus of weet ik wie van de apostelen het maar was. Maar in ieder geval Paulus leert ons om van Mozes af te vallen. Die heeft een leer in strijd met de leer der vaderen. Dat was een ernstige beschuldiging. Feitelijk tegen de Heer Jezus ook, alleen dat was zo gezocht. Maar toen maar weer. Maar ze hielden vast hun eigen traditie. En de Bijbel legt aan een leer stellig uit. Dat de, nou, ook maar Romeinen dan. Dat ze wel, ook Romeinen 9 trouwens, hetzelfde hoofdstuk. Daar staat, jawel, maar zij zochten gerechtvaardigd te worden. Maar zij zochten uit de werken der wet gerechtvaardigd te worden. En dat idee wilden zij niet opgeven. En daarom hebben ze zich gestoten aan de steen des aanstoots. Dat is Jesaja 8. Allemaal profetieën uit het Oude Testament in Romeinen 9 tot 11 enzovoorts. Kortom, ik denk dat je vers 44 en 45 in elkaars licht moet lezen als één geheel. Namelijk mijn eigen volk, daar lag ik mee overhoop, maar gij hebt mij uitgeholpen. En er was een ander volk, zijnde dat andere huis van Israël, vervreemd van het burgerschap Israël, heette ze in Colossense en Efeze. Kortom, en officieel heidenen, maar die hebben wel hun cultuur. Kijk, nou komt er toch nadruk op dat geveinselijk onderworpen, op dat woord. Die hebben wel hun eigen cultuur overleend, traditie opgegeven en hebben mij gediend. En ik kan het rustig zeggen, want, of iedereen het weet, ik zal de uitdrukking nu niet meer gebruiken, maar het is tamelijk algemeen bekend dat toen het evangelie hier in West-Europa terechtkwam bij de Kelten, heeft dat tot gevolg gehad de ondergang van wat men dan noemt de Keltische cultuur. Het heeft ook gevolg op heel lange termijn dat waar men in onze dagen het christendom afzweert, omdat het in discrediet gebracht is door de zogenaamde christelijke leiders zelf. Maar goed, die had ik er niet bij hoeven zeggen. Maar goed, waar men dat afzweert, zoekt men andere basis voor cultuur, voor normen en waarden. En men zoekt dat, ik weet niet of het nog in de mode is, maar het was een tijd lang was het heel sterk. Men zoekt dat in wat men noemt Keltisch. En ik heb het niet over Celtic, dan wel Celtic, het voetballen. Maar ik heb het over allerlei Keltische dingen. Als je het kanaal oversteekt, dan zie je in de winkels een Keltische harp, weet je wel. Allemaal Keltische dingen die je dan kopen kunt, enzovoort. Maar in werkelijkheid, weet men van de Kelten helemaal niets. Nou ja, zo goed als niets. En wat men ervan weet, van 2000 jaar terug, wat men ervan weet, wordt voor meer dan 90%, daar mijn beste informatie, wat het waard is, ons aangeleverd door het werk van Belli Gallica of zoiets. Dat boek van, Latijn is ook niet meer wat het was. Maar van het boek van Julius Caesar. Die heeft een boek geschreven over de Gallische oorlogen. Hij schreef het alleen in het Latijn, dus ja. De Gallische oorlogen. Dat ging niet specifiek over Brittannië. Het ging hoofdzakelijk over wat wij Gallië noemen. Dat is dus, dat is inclusief Nederland trouwens, hoor. Westen van het continent. Frankrijk, maar de lage landen horen er ook bij. In ieder geval tot Tot en met Noord-Brabant, zal ik maar zeggen. Tot aan de rivieren. Tot aan de Oude Rijn eigenlijk, tot hier vlakbij. Wij zitten hier bovenop de Limes, op de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Maar toen maar. Ik ben er net buiten aan deze kant geboren. En meteen overgebracht als baby naar de andere kant. Weg met die Romeinen. Dat zijn rare jongens. Maar toen maar. Maar wij weten dat van Julius Caesar. En Julius Caesar heeft in zijn beschrijving van de Gallische oorlogen. Dat weet ook iedereen, toch? Hij heeft daarin geschreven over dat het barbaren waren en dat ze mensenoffers brachten en weet ik wat. Want hij moet toch een grond hebben, een argument hebben waarom het noodzakelijk was ter wille van de zogenaamde Romeinse cultuur. Bestond dat? Maar goed. Nou ja, wat er voor domers gaan. Onterwille van het Romeinse Rijk dan in ieder geval die barbaren te verslaan en te onderwerpen. Dus hij heeft er alleen maar lelijke dingen over geschreven. Hij heeft ze echter niet kunnen overwinnen. Dat duurde pas tot de tijd van keizer Claudius. En dan zijn we in de jaren 40 van de eerste eeuw. De dagen van de apostelen. En van Jozef van Arimathea, maar daar hebben we het nou verder niet over. Maar waar het me om gaat is dat eenvoudige verschijnsel dat iedereen weet dat die Kelten een eigen cultuur hadden, maar wat we ervan weten, weten we alleen van hun tegenstander, de belangrijkste tegenstander. En wat we ervan weten is wat ons via de christelijke route, want men werd bekeerd tot het christendom, staat dan in de geschiedenisboeken zo, wat via de christelijke traditie ons is overgeleverd. En dat is het dan, maar we weten er verder niks van, omdat officieel de Kelten schreven niet. Nee, en ze hadden ook niet zo'n leuk zennijstertje op de revers. Ze hadden trouwens niet eens een revers, hebben ze mij verteld. Maar ik bedoel, ze hadden geen opnameapparatuur, niks. Dus ja, ze hebben ons niks nagelaten. Nee, wat wij kennen is de Book of Kells. Ken je dat? De Book of Kells. Ja, maar dat is een deel van de Bijbel. Evangelie. Met een Keltische achtergrond. Dat komt uit de christelijke bron. Ik ben de naam ervoor kwijt, de christelijke Kelten. Met woord weer kwijt. We hadden een eigen cultuur. Kuldi, de Kuldi was dat, ja. Dat was hem, ja. Inderdaad, de Kuldi. Die hadden een eigen traditie, een eigenlijke kerkelijke tradities ook. Ze hebben eeuwenlang overhoop gelegen. Nee, de Romeinse kerk heeft eeuwenlang met ze overhoop gelegen. Omdat ze de andere tradities op nahielden. Omdat de monniken een andere kapsel droegen. En omdat Pasen op een andere datum gevierd werd, enzovoorts. En met moord en doodslag heeft me dat ooit een keer op orde gebracht. Dat wil zeggen, de Kuldi's onderworpen aan Rome. Hetgeen mede mogelijk was, omdat de Kuldi's, dat waren dus feitelijk Kelten, verdrongen werden door de invallende Angelen en Saxen, die daarna alsnog weer bekeerd moesten worden. Maar dat ging tamelijk goed onder de supervisie van de Romeinse kerk. Het is een wat ingewikkeld verhaal, maar zo is het nog. Toma. Maar ik hoop dat u begrijpt wat hier staat. Vreemden hebben zich aan me. Ja, de twee stammen officieel, of hoe je ze maar noemen moet, hielden vast aan hun traditie. Er was geen ruimte voor Christus. En de 10 stammen gaven hun traditie op en ruilden hem in voor Christus. Dat is een historisch feit. Dat is gewoon een historisch feit. En dat men daar nu op terugkeert, ja, dat men de Bijbel niet meer wil. Ik ben het met Sir Robert Anderson eens, die meer dan 100 jaar geleden schreef dat de Bijbel meer geleden heeft van degene die geacht werden hem te verdedigen dan van de atheïsten. En dat is zo. In de praktijk. Tot vandaag. Nou ja. Vreemden hebben zich aan mij onderworpen. en hebben daarbij, zijn daarmee ontrouw geworden aan hun eigen afkomst. Zo haast als hun oor van mij hoorde. Ik ben geneigd te lezen. Zo haast als hun oor hoorde, hebben zij mij. Ik hou niet van die tussengeschoven woorden. Zo haast als oor hoorde, hebben zij mij gehoord. Heb je dat? Want horen en gehoorzamen is gewoon hetzelfde woord, hè? Shema. Horen. U weet wel, uit de naam van Simeon en zo. De horende, Shema. Ja. Zo haast als oren hebben zij mij gehoorzaamd. Dat is ook het verbijsterende geweest, dat zodra het evangelie in Brittannië gepredikt werd, werd het ook direct geaccepteerd. Natuurlijk zijn er mensen die het ontkennen, maar er zijn er ook die daarna zoeken hoe dat nou kon. En die hebben als antwoord gegeven, het is uitgebreide studie nagedaan hoor. Dus hebben als antwoord gegeven dat het evangelie over de komst van de Messias Christus toch aardig aansloot bij Keltische tradities. En dat om het nog abstract, nee, de komst van iemand die geboren zou worden, zelfs uit een Jozef. Maar toen maar. Ik laat het maar wat het is, maar abstracter, dat de Kelten als kreet hadden dat ze gingen voor de waarheid, dat voor hen de waarheid de hoogste norm was. En u weet hoe het vandaag is in Nederland en hier in West-Europa. Daar zal iedereen je vertellen, waarheid bestaat niet. Maar ze vinden dat niks bestaat, dat we alleen te doen hebben met onze eigen conceptie. En dat zelfs de wereld om ons heen, al wat we zien, tasten, ruiken en wat er maar was allemaal, dat dat alleen een kwestie is van conceptie en dat het voor iedereen anders is. Misschien ziet rood er voor u wel anders uit dan voor mij. En misschien ruiken spruitjes ook wel anders voor u dan voor mij. En daar komt men bij het idee van dat waarheid dus niet bestaat, maar dat het een individuele conceptie is. En dus niet objectief, maar subjectief. Waarheid bestaat niet. En daarvan stamt de uitdrukking iedereen zijn eigen waarheid. Nou ja, dan ben je het evangelie kwijt, dan ben je God kwijt. Afgezien van dat het onzin is. Ik herinner me nog iemand die mij zei, waarheid bestaat niet. Ik kan meteen kunnen zeggen, dan is dit de waarheid ook niet. Toch? Maar ja, mij zinkt de moed altijd in de schoenen om daar ook maar op te reageren. Wat moet je daarmee? De volstrekte waanzin vind ik dat. Waan, dat is waan. Dingen wegredeneren enzovoort. Maar dat is wat wij in hoge mate gedaan hebben. En daarom hebben wij geen normen en waarden meer. En moeten we nou zelf uitzoeken waar we voor leven. En wat wel oorbaar is en wat niet oorbaar is. En of het begrip oorbaar eigenlijk nog wel zou mogen bestaan enzovoorts. Dat is het probleem. Dat is een onoplosbaar probleem. Als je God niet kent, als je geen waarheid kent, heb je niks. Dan ben je gewoon verdwaald in een gekromde, uitzettende ruimte. Zonder oriëntatiepunten, zonder kompas. En zo kun je het je voorstellen. Dat zie je anders alleen maar in films. Of zie je zo iemand wegdrijven, weet je wat. Nou ja. Daar staat vers 46. Vreemden zijn vervallen. Dat vervallen, dat slaat op het geveinzelijke van het onderwerpen uit vers 45. Dat zegt gewoon wat ik net gezegd heb. Ze vervallen. Nabel, dabel, dat is bezwijken. Eventueel dwaas zijn. Maar dat betekent gewoon, Je mores, je normen en waarden loslaten, je cultuur loslaten, bezwijken. Paulus in het Nieuwe Testament zegt daarom, vertragen wij niet, wij bezwijken niet, wij blijven standvastig. Maar vreemden, dat was dus Lo-Ammi, zijn vervallen en hebben zich aangegord, zijn als het ware opgestaan, hebben zich bij mij gemeld. Ze hebben zich aan mij onderworpen, want dat zei vers 45 al. Uit hun sloten. Sloten? Greppels? Of kastelen? Leuk voor de cryptogrammen. Voorsloten. Dit is een heel mooi woord. Dit slot, tot slot vanavond dan. Dit slot is Sagar. En wij kennen het omdat via het Jiddisch wij soms de sigaar zijn. En je weet niet wat dat is, toch? Je weet wat het is, maar hoe komen ze bij die sigaar? Als je nog weet wat een sigaar is. Maar dat woord is het. En je weet wat een sigaar is? Dat is tabak en dat wordt dan gemalen en zo, ik het verklein. Gesneden, heet het officieel. En dat wordt dan uiteindelijk een dekblad omheen gewikkeld. Het wordt ingesloten. Ingewikkeld, heb je dat? Dat is een sigaar. Want sigaar, ons woord sigaar, komt, ik weet niet langs welke route, want daar hou ik me niet mee bezig. Maar het komt uit het Hebreeuwse sagar. En sagar wordt vertaald met opsluiting. Opsluiting. Sluiting, slot, vertaald met sloten, meervoud. Uit hun opsluitingen. Maar noemen ze een ander woord voor opsluitingen? Ballingschappen. Uit hun ballingschappen, uit hun diaspora, uit hun ballingschappen. Sagar. Misgered. Van Sagar. Opsluiting. Kader. Een lijst. Maar dan meervoud allemaal. Sloten. Het lijkt mij duidelijk genoeg. En de aardigheid is dat het woord voor aangorden. Dat is gagar. Ook zal het spellen, oké. Aangorden is met een geet, een gimel en een resh. Ik schrijf onvermijdelijk altijd 8, 3, 200. Ik schrijf het in cijfers, want dat moet je uit je hoofd leren. Maar daarna is het heel gemakkelijk, je schrijft het gewoon op. 8, 3, 200. En dat slot is 60, 3, 200. Dus dat is een sameg. Een gimel en een resh. Dus de een is 8-3-200 en sagar is 60-3-200. Er is verwantschap tussen die beide woorden. En dat is de aardige. Dit is een lied met klankovereenkomst. Ze hebben zich aangegord is gagar. En sloten komt van sagar. Dat is de herhaling van de term. En dat is mede bepalend voor een woordkeus, waarvan we dan denken, nou, de woordkeus zit er een beetje naast, of het, zo zou ik het niet gezegd hebben. Maar je zegt het wel zo, omdat het rijmt, overeenkomt, en in het ritme loopt, en in de klankovereenkomsten, enzovoorts. Maar goed, aangorden. Het is ook het woord voor sidderen. In de zin van plotseling springen. Dus aangorden. Maar plotseling springen vind ik wel leuk. Het is een soort opstaan. Maar zo lees je het altijd als je het in de Bijbel leest. Hè? Tenminste, ik wel. Als ik lees over gort u aan, enzovoort. Of je dat nou zingt of leest in de Bijbel. Dan denk je niet maar alleen aan een gordel, toch? Dan denk je inderdaad van, ja, jongens opstaan. En die rok een beetje optrekken. Toch? Aangegord, de lenden omgord, enzovoort. Het is opstaan. Nou, dat is het. Het is wat zomaar ineens opspringen. En toen kwamen ze uit hun opsluitingen, uit hun ballingschap, en ze kwamen tot de Heer. Dat is inderdaad letterlijk wat officieel met de 10 stammen gebeurd is. Zie? En als het dat niet is, ja, wat dan? dan, oké, dan weten wij het niet. Ja. Ja, dan hoef je ook niet te studeren, dus dan weten wij het niet. En, maar nee, dat vind ik geen goed iets. Als ik het niet weet, zeg ik het wel. Dat overkomt me best wel. Maar dit lijkt me duidelijk, mede omdat vers na vers dit bevestigt. Dat was vorige keer ook al dat ik zei, ja, of je nou wil of niet, maar je komt terecht in reeds in onze bedeling. Het nieuwe verbond, maar reeds in onze bedeling. En ik weet het zeker, maar ik heb nou geen tijd meer natuurlijk. Dus ik moet het uitstellen tot de volgende keer. Maar het volgende vers zegt inderdaad, de Heere leeft en gelooft zij mijn rotssteen en verhoogt zij God, de rotssteen mijns heils. Dat is dus heus de opstanding en verhoging van de Messias. Aan wie de volken, vers 48, worden onderworpen. En daarom, lees ik vervolgens vers 50, daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen en uw naam zal ik psalm zingen. Maar dat vers, ja, dat komt, heb ik het geteld? 2, 4, 6, 18, 12, 14, minimaal 15 keer voor in de psalmen. Afgezien van schriftplaats als Hebreeën 2 enzovoort. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Ik zal uw lof in de poorten der dochter van Sion vertellen. Daarom zal ik uw Heere loven onder de heidenen. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid degene die hem vrezen. Ik zal de Heere loven in de vergaderingen van de gelovigen. En nou ja, wat eldermachtig veel volk, talloos volk. Ik ben gewoon tekst aan het citeren van de gelovigen. Dat was mijn interpolatie. Maar doe maar. Ik bedoel, dat is klassiek. En dat wordt in het Nieuwe Testament aangehaald. En wordt gezegd, dat is vandaag. Waarin de lof Gods verkondigd wordt. Niet aan de wereld, maar aan zijn volk en binnen zijn volk, in de grote gemeente. Dat is machtig veel volks, maar niettemin, het is beperkt in de gemeente. En dat is exclusief onze bedeling. Hierna, in de wederkomst van Christus, wordt het weer anders. Maar dit is onze dagen. En dat moet duidelijk zijn dat de psalm daar primair over gaat. Per slot, het is eigenlijk het hoogtepunt, letterlijk hoogtepunt van de heilsgeschiedenis. De verhoging van Christus en de verzameling van de gemeente tot en met hem in een hemelse positie. Daarna gaat het weer verder met de aardse dingen. In de openbaring van zijn koninkrijk. Maar zelfs als het daarover gaat, mag u niet vergeten dat de gemeente daarin een dominante rol vervult. Vanuit de hemelse positie. Nou ja, ik kreeg laatst weer een e-mail van iemand, broeder Kleinhanen, want die vindt het toch wel jammer dat u die dwaalleer aanhangt van de opname van de gemeente. Die is uitgevonden door een jezuïet in dat en dat jaar enzovoort. Weet je wel. En dan krijg je nog een paar van die zinnen waaruit ik begrijp hoe hij, die man die mij schrijft, die opname van de gemeente kent. Om dat geleerd is. Iets als, er komt een naderende draak en dan steken wij een lange neus uit en dan zijn wij weg. En dan trekken we ons van de hele bliksemse boel niks meer aan. En dan zijn wij vertrokken, want we willen er niet mee te maken en wij worden gered. En daar is er zijn velen die dat zo leren. En er zijn velen die daar dus bezwaar tegen maken. En dus het hele idee van de opname van de gemeente weggooien, maar Mijn vaste commentaar op dit thema is altijd dat komt omdat men in werkelijkheid niet weet wat de gemeente voor een ding is. Maar gewoonlijk ook niet wie dat beest is, wie of wat dat beest is, die antichrist enzovoorts. Je mag al blij zijn als een beetje christen gelooft in een wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Vergis je maar niet hoor, meestal bedoelt men gewoon de jongste dag. En dat was het dan. Men weet daar niks van. Maar als je de positie van de gemeente kent, als volk van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis, ja, dan ook al zou het, natuurlijk is dit grootspraak, maar ook al zou het in heel de Bijbel niet staan, dan nog. Als hij komt met de zijnen en met zijn heiligen en met zijn zonen, zijn eerstgeborenen, want die termen lees je dan toch wel in de Bijbel, dan weet je toch dat wij hem eerst tegemoet moeten gaan. En dat daar onze toekomst ligt enzovoorts. Niet maar in een hiernamaals of zo. Nou ja, je mag er een poosje over nadenken. Want we zijn weer aardig over tijd. Dus wij zullen het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen vinden, kunnen vinden, zouden vinden in uw woord dat u ons hebt gegeven en nagelaten. Wij danken u dat wij zwart op wit deze dingen mogen lezen, zelfs in geschriften die in werkelijkheid duizenden jaren oud zijn. Maar we danken u, Vader, dat we mogen leren verstaan dat u een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En dat u dat plan wel degelijk hebt vastgelegd, al of niet bedekt, in deze oud-testamentische geschiedenissen en profetieën. Wij danken u dat we daaruit leren, ook vandaag. En dat we, ondanks dat we leven in een duistere wereld, dat wij niettemin mogen en kunnen wandelen in uw licht, dat u hebt nedergezonden, uw licht en waarheid, opdat wij daarin zouden wandelen in gemeenschap met u, in gemeenschap met elkaar, onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En we danken u dat we over al deze dingen uit mogen zien, niet maar naar onze toekomst en rust bij u, maar in het bijzonder ook naar de verschijning van onze grote God en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, om hier op aarde en nog op deze oude aarde zijn koninkrijk en heerlijkheid te openbaren. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan en bevelen ons daarom ook aan, bij uw woord, bij uw kracht, bij uw genade, om Christus wil. Amen.